Efeze 5, vers 22 tot 26. Ik gebruik dit vandaag nog min of meer als een springplank. De tekst zullen wij nog niet echt ingaan, maar het is gewoon een onderbouwing van de rollen van de man en de vrouw. Daar wil ik mij eigenlijk gewoon eens wat op toeleggen, omdat het eigenlijk best een hot topic is. Het is een hot item. Het hele genderdebat zit hier aan vast en zit hierachter. Ik hoop ook dat ik het met veel bewogenheid kan brengen. Zonder hier onbijbelse nuances naar voren te brengen. Laat ik het zo zeggen. Dus ik hoop dat de Bijbel voor zichzelf mag spreken zonder dat ik accenten nog eens leg die vanuit mijn persoonlijke voorkeur naar voren kunnen komen. Ik hoop dat de Heer mij daarvoor zal behoeden. Ik wou lezen vers 22 tot 26 van Efeze 5. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig zoals aan de Heere. Want de man is het hoofd van de vrouw. Zoals ook Christus hoofd van de gemeente is, en hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft, en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen, met het waterbad door het woord. Tot zover. Zullen we een moment bidden. Vader, als wij weer met elkaar staan voor uw woord, dan staan wij onder het gezag van uw woord. Mag dan ook uw woord met gezag tot ons allen spreken. Behoed mij om meer te spreken dan uw woord toelaat. Maar behoed mij ook om niet minder te zeggen dan wat uw woord ook nog eens kan zeggen of zegt. Open zo onze harten, maak het ontvankelijk voor wat u tot een ieder van ons heel specifiek te zeggen heeft. Vader, dit vragen wij in die wonderbare naam van Jezus Christus. Want door hem heeft u ons lief en beantwoordt u onze gebeden. Amen. Ik zei het net al, als we gaan kijken naar de rollen van man en vrouw, waar we de vorige keer eigenlijk gesproken hebben over hun wezen. Het wezen van de man en vrouw zijn gelijk. Ze zijn in dat opzicht gelijkwaardig in elk opzicht. Gaan we vandaag naar, je zou kunnen zeggen, de ongelijkheid, de verschillende rollen die de Heer ook toebedeelt aan mannen en vrouwen, of mogelijk zelfs de eigenheid die hij erin gelegd heeft. En het is een interessant en ook een hot topic. Het is een belangrijk fenomeen en daarom sta ik hier ook lang bij stil. Want de gelijkheid en de ongelijkheid van de man en de vrouw is vandaag de dag overal in het nieuws. Het is een vrij recent fenomeen namelijk dat de overheid zich met het genderdebat bemoeit op de wijze dat het vandaag de dag gaande is. Waar eerst meer organisaties waren en belangengroepen die invloed uitoefenden op de overheid, is het nu de overheid zelf die het genderdebat richting geeft. Heeft u uw auto volgeparkeerd op de grote parking? Dan komt u aanlopen op het grote raam van de bibliotheek. Twee stickers zitten daar op de zijkant, waarvan wij dachten dat is een jongetje en een meisje. Nee, wij kregen de 3600, het krantje van Genk, en wat staat daarin? Dat zijn genderneutrale tekeningen. De geslachtseigenschappen van die twee kinderen worden zoveel mogelijk weggehaald, weggeveegd. Alle dingen die wij stereotyp achten voor een meisje, zijn daar weggehaald en stereotyp voor een jongen zijn ook weggehaald. Het is voor het eerst dat de overheid ook daadwerkelijk zich er op dergelijke wijze mee moeit. Maar wat is de hoofdgedachte daarachter? Dat is heel eenvoudig, we komen er waarschijnlijk misschien nog wel eens op terug. Het geslacht is vloeibaar, dat is de hoofdgedachte. Gender, en ik hoop dat u het woord kent, hè? Gender is gewoon geslacht in de breedste zin van het woord. Ja. Gender is vormbaar. Iemands seksuele geaardheid is volledig afhankelijk en vormbaar door zijn omgeving. Maar bovenal, een persoonlijke keus. We hebben afgelopen week weer een geboorte gehoord van Alisa. Heb je de juiste namen? Ja, Ela, jij zou het moeten weten. Karim, ja, Alisa. Ik vermoed dat als er een kaartje komt, dat er iets roze aan zal zitten. De kamer zal een bepaalde kleur hebben die de eigenschappen, of tenminste de voorkeur, die associatie die wij hebben bij een meisje, vertonen. Wij gaan de tijd meemaken, als ik oud genoeg mag worden, dat een geboortekaartje niet meer blauw en roze zal zijn. Er zal niet meer opstaan, het is een jongetje of het is een meisje, er is een kind geboren. Staan we daarbij stil? Want het zal namelijk van de omstandigheden en de omgeving en de keus van het kind afhangen welke keus dat hij maakt. Of meisje of jongen, of niks, of allebei, of alle vijf. Hoeveel keuzes er ook nog maar zullen komen. Begrijpen we dat de essentie daarin, de richting die het opgaat, ook fundamenteel is voor ons te begrijpen voor wat het is om als man en vrouw in één huwelijk te zitten. Het staat namelijk niet los van de rest van het genderdebat. Vandaar dat ik het ook wat verder trek. En openstel en ons nalaat denken over wat voor omstandigheden waar wij in leven. Zie maar, wat een kind zal zijn of worden hangt af van zijn keus. Dat is de promotie vandaag en dat is waar de overheid zich helemaal voor inzet. Het is afhankelijk van de keus zelf. Gender is vloeibaar, het geslacht is vormbaar. Ik bedoel, in Amerika hebben we toch al toiletten die genderneutraal zijn. Ja, daar staat zowel het mannelijk tekentje op als het vrouwelijk tekentje in elkaar geweven. Kies maar. Daarom is het voor onze studie rondom het huwelijk enorm van belang. Maar kijk, gewoon een kind kan eigenlijk al observaties maken. Kijk alleen al eens naar de fysieke verschillen tussen man en vrouw. De fysieke verschillen. Ik bedoel, ik zit bij mijn vrouw koffie te drinken en we zitten bij elkaar en nou, voordat ik naar onze handen ga waar het verschil in zit, maar onze hele lichaamsbouw is anders. Ik bedoel, dit is gewoon onderzoek. En begrijp me goed, dit is algemeen, er zijn uitzonderingen, maar over het algemeen heeft een man een veel zwaardere en krachtiger skelet. Hij heeft zwaardere botten. Die zijn hoekiger. Ze hebben een andere vorm. Ze zijn gewoon zwaarder dan van een vrouw. De vrouw, haar botten zijn mooier afgerond, fijner van structuur. Alleen al als wij naast elkaar zitten en we leggen onze handen in elkaar, mijn vrouw en ik. Dan heb ik nog niet eens grote handen. Ik bedoel, dit is nog gewoon een normaal schepje. Als je dan die van Stanny ziet, dat zijn schuppen. Ja, als je die een hand geeft, dan heb je zoiets, help. Waar is hem? Ja, maar goed, als ik met mijn vrouw zit en ik pak haar hand beet, zo tenger, zo fijn, dat ik als ik erin knijp of dat ze wel eens zegt van oeh, pas op. Alleen de structuur van onze handen al. Mijn handen, de mannelijke handen, gemaakt voor zware werk. Grote druk, stressbestendigheid, en niet de stress waar we vandaag over spreken, hè, maar stress dat het onder kracht staat. Als ik dingen vast moet pakken, dan zegt ze al gauw van, man, dat jij nog niet moe bent in je handen. Ah nee, ik voel daar niks van, dat heb ik gewoon beet. Ik kan dat niet langer beet houden. Oké. Okay. En mijn vrouw haar handen, tenger, mooi rond. De een gemaakt voor ruw zwaar werk, zou je kunnen zeggen. Het zwaardere werk en de ander voor een verzorgend werk. Alleen al als je kijkt naar de spiermassa, de man van boven breed. Ja, dat gaat bij mij ook niet helemaal meer op. Ik word ook al smaller, maar dat wordt mij verteld bij mijn vrouw, ze is er nu niet bij, maar ze zal het beamen, dat ze inderdaad zo bij mij stond en ik stap onder de douche en zeg van, vroeger toen je nog op de boerderij werkte, man, wat was je, een klerenkast, dat was allemaal spier en dat. Ze zei, Hanni, wacht maar, kom over een paar weken alweer terug. Man. Dat is verleden tijd. Maar gewoon breed van boven, spiermassa, waar je niks voor doet als jongen en als man, dat komt. Dat zit er over het algemeen meer dan bij een vrouw. Ja, het geeft alleen al aan dat een man dus inderdaad gebouwd is om zwaardere dingen te verzetten. Zijn omgeving als het ware richting te geven. Je lacht wel heel erg hard. Ja, ik heb het moeten afleggen tegen onze jongens wat worstelen betreft. En dus die hebben zoiets van, paps, kom maar. Ja. Maar kijk dan naar de vrouwen. Ik wil hier heel waardig over spreken. Hier maak ik geen grappen over. Dat is niet mijn punt. Er zit een bepaalde ernst in het geheel. De vrouw is van boven smaller en heeft bredere heupen over het algemeen. Precies daar waar zij dat nodig heeft. Een vrouw heeft een dunnere huid. Strelingen, aanrakingen voelen zij veel meer dan van een man. Als ik een wondje heb, dan heb ik soms van hem niet eens gevoeld. Een vrouw over het algemeen voelt dat veel eerder. En als je dan kijkt naar het, wat ik het net al over had, over de bouw van de vrouw, breder in de heupen. Buiten het feit dat de vrouw als enige een baarmoeder heeft. Ik bedoel, kijk naar elke vrouw, en dit wil ik heel waardig ook spreken, maar de Bijbel spreekt er ook over. Elke vrouw krijgt borsten en heeft borsten. Ongeacht of zij kinderen krijgt of niet. Aan alle kanten straalt zij uit dat zij dus inderdaad vruchtbaarheid in zich heeft. Ik moest er even aan denken. Noem mij een dier op die dergelijke vrouwelijke vormen laat zien zonder dat ze vruchten draagt. Of zonder dat ze zwanger zijn of een worp heeft of een geboorte veroorzaakt. Pas dan komt het tot ontwikkeling. En nadien trekt het volledig weg. Elke vrouw die bij ons die de Heer gemaakt heeft en geslachtsrijp is, kun je aan de buitenkant zien dat ze geschapen zijn voor vruchtbaarheid en het voortbrengen van een vrucht. Zomaar wat fysieke observaties. Alles wijst erop dat er alleen al fysiek bepaalde rollen uit voortvloeien. En dat is ook de reden waarom ik u vandaag mee wil nemen naar Genesis hoofdstuk 2. Verschillende rollen die elkaar mogen aanvullen. Er is geen enkele tegenstrijdigheid die er terug te vinden. En de reden dat ik u meeneem naar Genesis heeft eigenlijk ook te maken om te laten zien als wij het voor de zondeval kunnen vinden. Als daar genoeg aanwijzingen zijn voor de rollenverschil, dan kunnen we zeggen, maar dan is het niet meer van de. Dan ligt het niet in de omgeving dat het vormbaar is. Er zijn genoeg aanwijzingen in Genesis waar duidelijk zichtbaar is dat man en vrouw ongelijk geschapen zijn. In een andere rol. In een andere rol. Het ligt vast in de scheppingsorde. En dit wil ik met echt grote mildheid, ik wil hier geen enkele, dat ziet u ook een beetje in het schema, geen enkele superioriteit van een man naar voren halen. Maar een andere rol. Niet beter, niet meer, maar anders. Als eerst alleen al in het feit dat de Heer in Genesis 1 vers 27, en ik ga er wat sneller doorheen vandaag, dat zult u ook wel voelen. Genesis 1 vers 27, wat staat er zo mooi, dat God schiep man en vrouw, twee geslachten. Ha, God had gewoon kunnen zeggen, ik schep de mensheid zoals hij de engelen geschapen had. Maar hij schept man en vrouw, twee geslachten. Van alle dieren die je daar vindt, als je het zo doorleest, dan zegt hij gewoon, hij schiep hen en hij schiep hen naar een aard en hij schiep hen naar een aard. En dan komt hij bij de man en vrouw, dan zegt hij, ik schep mannelijk en ik schep vrouwelijk. Ze worden specifiek benoemd. Zie, dat zijn hele duidelijke, eenvoudige aanwijzingen dat je kan zien. God vond het enorm belangrijk dat er twee geslachten waren, en daar parkeert hij. In Genesis hoofdstuk 1 vers 27. God legt zelf onderscheid aan. Het een is vrouwelijk en het ander is mannelijk. En daarbij wordt een man ook nog eens eerst geschapen. Van alle andere dieren lezen we eigenlijk maar één ding, dat ze gelijktijdig geschapen werden. We lezen niet eens dat er mannelijk en vrouwelijk geschapen wordt. Er wordt alleen maar een zegen gevraagd of toegebedeeld. Vermenigvuldigd, wordt talrijk. Vul de lucht, vul de zee, vul de aarde. Ga erop uit, vermenigvuldigd. Dat mogen we aannemen dat er een mannetje en een vrouwtje geschapen was. Naar zijn aard. We waren gelijk geschapen op hetzelfde moment. Maar wat lezen we in Genesis hoofdstuk 2 vers 7? Dat de man als eerste geschapen wordt. Toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem. Blies de levensadem in zijn neusgaten. En zo werd de mens tot een levend wezen. Dat hier het woordje mens staat is in het Hebreeuws Adam. Maar dat gebruik ik nog in de algemene term, omdat het nog in het scheppingsverhaal zit. Maar het is mannelijk. Adam wordt hier geschapen. En als je verder leest, lees je ook, hij moet de dieren nog een naam geven. Hij wordt in de hof geplaatst en dan komen we straks nog en dan gaat de dieren een naam geven. En pas dan wordt Eva geschapen. De een eerder in dag 6 dan de ander. Zie? In heel de context vinden we dat de man als eerste geschapen is. Dan zeggen we, nou is dat niet zo van belang? Ga dus mee naar 1 Timotheus 2 vers 13. Zie, want daar zitten bepaalde facetten die terugkomen in het Nieuwe Testament, waarop teruggegrepen wordt naar een scheppingsorde. Dat het van belang was dat de man eerst geschapen was. En dat God daar waarde aan hecht en dat Paulus daar waarde aan hecht. En wat staat er dan in 1 Timotheus, hoofdstuk 2 vers 13? Want eerst is Adam geformeerd en daarna Eva. Dit staat in een context. Dit is niet zomaar een luchtige uitspraak die bevestigt wat er in Genesis gebeurd is. Er zitten theologische implicaties aan vast. Lees maar in het vers ervoor, vers 12. Want het gaat over de gemeente. Het gaat over een toepassing die Paulus maakt naar de gemeente toe. En hij zegt, wacht even, want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft. En ook niet dat zij de man, dit is wat ongelukkig woord vind ik, overheerst, staat er in de HSV. Ik kan gelijk even stoppen. Overheerst, wel eigenlijk als je dat zo leest in de context. Nee, laat ik het vers even aflezen. Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft. En ook niet dat zij de man overheerst. Maar ik wil dat zij zichzelf stilhoudt. Je zou je dus hier kunnen zeggen, als je dit leest, de vrouw mag wel heersen, maar niet overheersen. Dat is niet wat hier staat. Dat is niet wat hier bedoeld wordt. Eigenlijk staat er dat de vrouw geen gezag mag uitoefenen over. Dat is wat daar in het woordje overheersen staat. Geen gezag uitoefent over. Zie, de intentie is dat er rollen gegeven zijn die verbonden zijn aan een man en vrouw. En Paulus koppelt dat vast aan het feit dat Adam eerst geschapen is en dan Eva. Zie, een vrouw behoort geen onderwijs te geven, zegt Paulus. En ook heeft hij geen gezag over een man. Maar ik wil dat ze zich stilhoudt. En dan vers 13. Want eerst is de man geschapen en daarna Eva. Dus je ziet dat ook het Nieuwe Testament eigenlijk belang hecht aan de scheppingsvolgorde. De man was eerst geschapen. De man kreeg ook, en die mag terug naar Genesis, de man kreeg ook als eerste de opdrachten. Als je het hele stuk leest, dan zie je inderdaad dat vers 7, lazen we net van Genesis 2, dat God de mens, Adam als eerste schaap, schiep. Hij pakte stof, hij formeerde de adem uit en hij blies een levensadem in en het werd een levend wezen. Maar Adam krijgt ook alle opdrachten, ook planten, wat staat er in vers 8 van Genesis 2, ook plantte de Heere God een hof in Eden, in het oosten. En hij plaatste daar de mens die hij gevormd had. God plaatst hem zelf in de hof. Vers 15. En de Heere God nam de mens, zette hem in de hof van Eden, om die te bewerken en te onderhouden. En hier zie je al eigenlijk dat Adam de eerste opdrachten krijgt, die ook overeenkomen wat ik net liet zien met zijn lichaamsbouw. De man gemaakt om als het ware zijn omgeving vorm te geven, om zijn milieu te regisseren, om te heersen, om te bewerken, om te onderhouden, om zijn leefgebied te beheren. Hij krijgt deze taak. En hij gaat bijna direct aan de slag, want wat lezen we dan in vers 19? Dat hij krijgt de opdracht, hij krijgt zelfs te horen dat hij van die boom niet mag eten. Ja, God zeide tegen de mens, tegen Adam. Adam krijgt instructies. Wat staat er dan in vers 19? En de Heere vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld, alle vogels in de lucht, en bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. Zo gaf Adam namen aan al het vee En al de vogels in de lucht en alle dieren in het veld. Maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem. En eigenlijk wat je hier ziet is dat de eerste taak die Adam ook uitvoert is gelijk van ik moet dit beheren, ik moet hier heersen, ik moet dit mee aan de slag gaan, ik mag zijn naam geven. Dat was veel makkelijker geweest als Eva er al bij geweest was. Hè? Eva wordt geschapen. En elk dier wat voorbij komt, wat is dan de vraag van Eva? Adam, hoe had je dit genoemd? Zie, dus als wij gaan kijken met een logisch gedachtegang en zeggen van alles is gelijk, dan zeg ik wel, Heer, dan had het wel eenvoudiger gekund. Hè? Dus er is een nadruk op het feit dat de man de opdrachten krijgt en ze ook direct uitvoert en het ook zo doet. Hij begint direct met hetgeen waar hij voor aangesteld is. Zijn omgeving, zijn dingen, de dingen die er zijn, mee aan de slag te gaan. Hij benoemt ze en zo zijn ze. Diezelfde dag, dan moet Eva inderdaad een spoedcursus hebben. Hij geeft zelfs een naam aan de vrouw. Vers 23b, als ik het juist heb, van hoofdstuk 2. Manin. Een vrouwelijke vorm van Adam. Een vrouwelijke vorm van mens. Wat inderdaad ook gelijk laat zien dat hij zegt, ze is gelijk. Maar ze is niet gelijk. Belangrijke dingen dat Adam alle opdrachten krijgt. Zelfs als je ziet, en dat is helemaal de duidelijke bevestiging, als je gaat naar hoofdstuk 3 vers 17. We komen daar straks nog, zo de Heer wil, maar wat lezen we daar? Wat staat er dan dat God eigenlijk na de zondeval Adam aanspreekt en zegt, omdat je geluisterd hebt naar de opdrachten van die ik u verteld heb. Die ik u geboden heb. En feitelijk wat God al laat zien is, ik heb direct naar jou gecommuniceerd en het was jouw taak om naar je vrouw te communiceren. Dat is de volgorde. Adam was in dat opzicht primair. De man die daar aangesteld was, was om zijn omgeving intellectueel te doorgronden, daarmee aan de slag te gaan. En hij had nood aan iemand. Zie, ondanks dat hij geschapen was naar het beeld van God, hij was primair, komt hij er inderdaad zelf achter. In vers 20, we lazen het net al, hij gaf namen. En dan staat er, hij vond geen hulp als iemand tegenover hem. Hij vond zijn gelijken niet. Hij zag ze allemaal twee voorbij gaan. En Adam zegt, ik heb iets wat ik nood aan heb. De Heer had het zelf in vers 18 al gezegd, hè, dus een paar versen daarvoor gaat. Dan zegt ook de Heer God zeide van het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal van hem een hulp maken. Zie, de man begon vorm te geven aan de schepping rondom hem. Hij begon zijn taak uit te voeren en hij komt erachter. Ik heb een helper nodig. Ik heb iemand nodig die mij aanvult. De man had dus niet alles in zichzelf. En de vrouw is die helper. De vrouw is die helper. De man krijgt een helper. De vrouw is de helper die de man compleet maakt. De vrouw is niet compleet. Dat is wat het feminisme, het extreem feminisme vandaag laat zien. De vrouw regeert. Mannen zijn ook niet compleet in zichzelf. Er is een complementair geheel. Ze vullen elkaar aan. Er is een wederzijdse aanvulling. We lezen duidelijk dat de man niet compleet is. Hij heeft een hulp nodig. Maar impliciet geeft dat ook aan dat de vrouw precies dat aanvult waar de man nood aan heeft. De man naar buiten gericht, de grond te bewerken, de hof te bouwen, de dieren te benoemen. En de vrouw aangesteld als helper, persoonsgericht. Persoonsgericht. Gericht op de verzorging. Het helpen bij een taak, het ondersteunen. Ik moest vandaag nog een keer zo eigenlijk lachen. Wij hebben nog wel wat verbouwwerk in ons huisje achter de rug. Dat heb ik allemaal een beetje zelf pogen te doen. Dat zal ook ongetwijfeld te zien zijn. Maar als we samen aan het werk waren, dan liep ik daar met mijn plunje en boren en schroeven en alles. Liep ik daar met zwaar materiaal en daar stond Annemarie met een bakje gewoon schroeven aan te geven. Maar dat was exact wat ik nodig had. Je staat daar in een onhandige positie. Ah, dat schroefje. Ah, daar kan ik juist niet bij. Ja? Of je pakt hem, of je hebt ze in je mond en je moet iets ondersteunen. Ja, ik heb ze in mijn mond, maar ik moet ze echt op mijn boormachine hebben. We staan er niet bij stil, maar dan heb je zoiets van, ik kom armen tekort. Nee. Ik heb mijn helper nodig. Ik heb mijn helper nodig. De vrouw aangesteld om de man te ondersteunen. De man voor zijn omgeving. En de vrouw gericht op de man om die te ondersteunen. Ze complementeren elkaar. Ze vullen elkaar in algemene zin. Maar ook ze completeren elkaar. Ze maken elkaar compleet. Ze maken elkaar tot één geheel. Oh, dit is zo belangrijk. Twee gelijken die elkaar aanvullen. Ga dus mee naar 1 Korinthe hoofdstuk 11 vers 9. De vrouw is de helper van de man. Zie je, zonder dat we dit pogen, als man ook uit balans te trekken en hier meer nadruk op te leggen dan wat het is, richting de vrouw, maar ook naar, dat ik ook duidelijk dat zien, mannen, Adam was absoluut niet compleet. Hij liet dat zelf zien, hij erkende zijn nood. Het Nieuw Testament bevestigt eigenlijk exact wat hier staat. 1 Korinthe hoofdstuk 11 vers 9. Want ook is een man niet geschapen omwille van de vrouw, maar een vrouw omwille van de man. Zie je dat een man als het ware een helper nodig heeft. De vrouw is geschapen voor de man. De man is niet geschapen voor de vrouw. Je kan het vers niet omkeren en zeggen van de man is een helper voor de vrouw op gelijke wijze. Ja, natuurlijk is de man een helper voor zijn vrouw. God is onze helper. Maar de man is niet op gelijke wijze een helper voor de vrouw als de vrouw voor de man. De vrouw is echt gericht op de man. Zo helpt, want ook is een man niet geschapen omwille van de vrouw. En ja, ik weet dat dit staat in de context, maar dit geeft alleen al aan. Precies wat wij hier bedoelen, een vrouw is geschapen omwille van de man. Gelijkwaardig, maar met een andere rol. Een andere verantwoordelijkheid. U mag terug naar Genesis, maar we komen nog terug bij 1 Korinthe, dus hou uw vingers daar maar even bij. De man is geschapen uit het stof. Nog zo'n fascinerend ding. Een verschil, ding, dat is niet zo netjes gezegd. Hè? Zo'n fascinerend verschil. De man werd geschapen uit het stof. Ah. Beide geschapen naar het beeld van God, lazen we al in 1:27. Maar de man wordt geschapen uit het stof, de vrouw niet. Het had toch veel makkelijker geweest dan alle discussies de deur uit geweest om ze allebei het stof te schapen. Er was stof genoeg op aarde, hoor. Dat was geen probleem. Mannen zien er over het algemeen misschien een stoffiger uit, zou kunnen. Maar dit is wat de tekst zegt. En God formeerde de man uit het stof. Maar wat lezen we dan in 2:22 van Genesis? En de Heere bouwde, of de Heere God bouwde, de rib die hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en bracht, wat had er dan zo mooi? Bracht haar. Staat niet het, hè? Nee, God had al bepaald dat dit een vrouw was. En hij bracht haar tot Adam. De vrouw is uit de man genomen. De vrouw wordt uit de man geformeerd. Haar leven in dat opzicht. Dit is de volgorde, die moet je goed zien. God geeft het leven aan Adam. En hij vermenigvuldigt het naar de vrouw. De vrouw krijgt geen direct leven op gelijke wijze. De vrouw ontleent het als het ware van Adam. Dat is waar God mee verder gaat. Bijna een beetje wat er met geboorte is bij ons. Ja, onze kinderen, die komen voor een gedeelte, hebben wij daar invloed in die zin dat we daarbij betrokken zijn, ons lichaam, ons DNA, ons wezen. Ze vloeien uit ons voort. Zie, de vrouw ontleent het bestaan aan haar man. Wat staat er in Genesis 2, vers 23b? Adam kan zijn geluk niet op. Hij jubelt het uit dat hij een helper gevonden heeft. En wat zegt hij dan zo mooi? Deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Hij benadrukt het, ze komt uit mij voort. Eva heeft het leven, en ik noem maar hier nu Eva, ook al wat ze later pas zo genoemd, hè, de vrouw. Maar Eva heeft het leven ontvangen van Adam. Zullen we eens naar Korinthe gaan, waar u net nog ook was, 1 Korinthe 11. Paulus gebruikt dit, gelijkwaardig, maar niet op dezelfde wijze voortgebracht of dezelfde wijze geschapen. Wat staat er in 1 Korinthe 11 vers 8? En eigenlijk begint dit met want. Ja, het is een conclusie. De man immers is niet uit de vrouw. Maar de vrouw uit de man. Dit is. Paulus verbindt hier namelijk theologische conclusies aan. Maar waarom is dit van belang? Kijk eens naar vers 7 van hoofdstuk 11. Vers erboven. En dan kom je over die hele discussie over hoofddoeken en noem maar op. Dat is niet het punt waar we nu over spreken, maar wel in de context. Een man moet het hoofd namelijk niet bedekken, omdat, en hier zien we die volgende, omdat hij het beeld en de heerlijkheid van God is. De man heeft in het begin direct de schepsel van God uit stof en God is daarmee begonnen. De man reflecteert als het ware God direct. Wat staat er dan zo achter? De vrouw is echter de heerlijkheid van de man. De vrouw feitelijk laat zien dat ze uit de man is en reflecteert de heerlijkheid naar Gods beeld. Maar voortkomend uit de man. Een ontleende heerlijkheid zou je kunnen zeggen van God. Als helper geschapen naast de man om als het ware de heerlijkheid van de man te reflecteren. Haar glorie en heerlijkheid is een reflectie van zijn heerlijkheid. En de man reflecteert, zoals je het hier ook leest, de directe heerlijkheid van God. Omdat hij dat direct gekregen heeft. Ik hoop ook mensen dat ik hier niet onnodig nadruk leg op de verschillen. Hè? Dat is niet mijn punt. Hè? Maar ik wil de Bijbel gewoon laten spreken om te begrijpen wat God inderdaad in die begin in de schepping gelegd heeft en dat later ook nog eens zo op terugkomt. Zie, we gaan nog even terug naar Genesis. En dan komen we nog terug bij Korinthe. Maar dat is een vers, die zal ik gewoon wel voorlezen dan. De man is de verantwoordelijkheid. De man heeft de verantwoordelijkheid. De man krijgt alle opdrachten. Ja, wat ik al zei, de Heer legt alles aan Adam voor. Hij schaapt hem, hij schiep hem het eerst, hij plaatst hem in de hof, hij geeft hem de opdrachten, de man is de verantwoordelijke. Hij is hoofdverantwoordelijke, hij staat, de Heer ziet hem als primair, niet belangrijker, maar de eerste in gezag. Niet hoger, maar het eerste aanspreekpunt. En waar lezen we dat ook vooral? Genesis 3 vers 9. Eva ziet de vrucht, neemt, eet en geeft aan Adam. Adam neemt en eet. Hun ogen worden geopend. Ze zien hun zondige staat. Ze schamen zich en de Heer roept hun. Maar wie roept die als eerste? En de Heere God riep Adam. Waarom roept die Adam eerst? Omdat dat degene is waar hij alle opdracht aan gegeven heeft. Die is dat primair. Dat is degene die verantwoordelijk houdt. Was Eva minder verantwoordelijk voor de opdrachten die ze gekregen had? Nee, haar verantwoordelijkheid was anders. De Heer is op zoek naar Adam. Dat is de vraag hier ook in 9. Adam, waar ben je? Ze waren gevlucht. Ze hoorden de Heer wandelen. Ze schaamden zich. Hoe kunnen we nu bij de Heer komen? Want we zijn naakt. Wie heeft u verteld dat u naakt was? Heeft u van de boom gegeten? Zie, daarmee is feitelijk Adam een soort hoofdvertegenwoordiger geworden. Lees door het Nieuwe Testament heen. Wat lezen we dan elke keer? En in Eva is iedereen gestorven. Christus is de tweede Eva. Nee, dat lezen we niet, hè? In Adam zijn we allemaal gestorven. Christus is onze tweede Adam. 1 Korinthe 15 vers 22. En ik lees hem gewoon even voor. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen er ook allen in Christus levend gemaakt worden. Adam was het hoofd. Adam werd verantwoordelijk gesteld. Adam wordt genoemd als zijnde. Dat was de veroorzaker van de zondeval. Het was pas ook toen Adam gegeten had dat de zondeval zijn intrede deed. Misschien een belangrijk punt. God heeft de verantwoordelijkheid aan Adam gegeven. Adam had de verantwoordelijkheid gegeven om zijn vrouw te instrueren over wat God hem verteld had. Niet wat hij zelf wou. En beide hadden ze gezag over de dierenwereld. Wat was de zondeval? Eva luisterde niet naar Adam, maar naar de slang. Adam luisterde niet naar God, maar luisterde naar Eva. Precies het tegenovergestelde. Oh, je mag toch nog een keer naar 1 Korinthe toe. 1 Korinthe 11, belangrijk vers. Ik dacht dat ik zag hem net niet helemaal staan. Maar hij stond precies onderaan, buiten bij zicht. En dan zie je dat het hoofdstuk van hoofdstuk 11 van Korinthe eigenlijk een heel belangrijk stuk is. Waar Paulus elke keer teruggaat naar gezagsrollen, naar principes uit de schepping, naar de scheppingsorde. Man en vrouw die op verschillend moment geschapen zijn. De man, of de vrouw is uit de man. En de man is niet uit de vrouw. Maar kijk eens wat hier vers 3 zegt van 1 Korinthe 11. Ik wil dat u weet dat Christus het hoofd is van iedere man. En de man het hoofd van de vrouw. En God het hoofd van Christus. En feitelijk ligt hier gewoon een gezagsverhouding neer. Het was God de Vader die de Zoon zond en de Zoon ging. Aan het eind van het duizendjarig rijk waar we gezegd hebben, dan geeft de Zoon alles aan de Vader. En hij zal zichzelf onderwerpen aan de Vader. Maar wat is het? Wat staat hier dan? De man is het hoofd over de vrouw. En Christus is weer het hoofd over de man. Het is gewoon een gezagsverhouding. Het heeft niks met superioriteit te maken. De Vader en de Zoon zijn gelijk. In wezen. Maar ze hebben een verschillende rol. Zullen we dan als laatste ook nog eens kijken naar de rollen die weer bevestigd worden in Genesis 3. Direct na de zondeval bevestigt de Heer die verschillen. En volgens mij met heel veel genade. Met heel veel genade. En dan komen we bij Genesis 3 vers 16, een van de moeilijkste versen in de Bijbel om te begrijpen wat hierin zit. En het gebalanceerd te brengen. En ik ben wat veranderd in mijn denken over dit vers. U weet misschien niet wat ik voor die tijd had. Als u dat ooit nog eens een keer ergens leest of zo, is dat niet erg. Ik ben wat, net wat ik zei, heel moeilijk vers om te begrijpen wat hierin zit. Niet het eerste gedeelte. Ik bedoel, we gaan naar de rollen van de man en de vrouw en we weten dat hij eerst naar de slang gaat. En daar spreekt hij het oordeel over uit. Maar hij zegt ook gelijk, waarom gaat hij volgens mij als eerste naar de slang? Omdat daar het meest hoopvolle in zit. Je kop zal vermorseld worden. Hij zal de hiel verbrijzelen. Maar er zal een nageslacht zijn. En dat verwijst naar Jezus Christus. Hij begint met de verlossing. Hij begint niet eerst over naar man, vrouw en dan nog eens een keer de verlossing. Hij begint met de verlossing. En dan gaat hij naar de vrouw toe. En volgens mij zijn dit hele genadevolle versen. Tegen de vrouw zei hij, ik zal uw moeite in zwangerschap zeer groot maken. En met pijn zult u kinderen baren. Precies daar waar het hart klopt van de vrouw. Waar ze gericht is op verzorging. Waar ze gericht is op relatie met personen. Ik bedoel, een vrouw hoort een baby huilen. Terwijl een man alleen maar het speelgoed hoort. Waar lawaai mee gemaakt wordt. Een vrouw is daarvoor geschapen. En wat zegt God hier? Die zwangerschap. Datgene waar ik je voor gemaakt heb als vrouw. Daar zul je elke keer ondervinden. Dat het met veel pijn gepaard gaat. Maar het is niet een constante pijn. Hè? Het is alleen als de zwangerschap daar is. Hè? Zie je de genade al? En dan komt het punt waar je ook leest dat het vervolg naar uw man zal uw begeerte uitgaan. We moeten niet vergeten dat wat er staat in vers, in het eerste gedeelte van vers 16. Ik zal de moeite in de zwangerschap zeer groot maken. Dit is niet zomaar iets. We leven in een tijd met alle pijnbestrijding en enorme medische verzorging die er is. Maar wat dacht je dat er 300 jaar geleden gebeurde als je een stuipligging had van een baby? Er zijn heel wat moeders gestorven. Heel wat mannen die geen vrouw meer hadden. De gemiddelde leeftijd was toen behoorlijk wat lager dan we nu zien. En volgens mij in het tweede gedeelte van het vers, naar uw man zal uw begeerte uitgaan, ben ik gaan zien als volgt. Ondanks dat de vrouw veel pijn zal hebben in de geboorte, zal ze nog altijd een diep intens verlangen hebben om een man naast zich te hebben. Ze begeert nog steeds een helper of een leider die voor haar staat. Ze begeert nog altijd een man naast zich. Ik zie dit niet als een direct oordeel. Ik zie dit meer als dat natuurlijke verlangen, dat zal er zijn. Maar er wordt ook gelijk bevestigd. Maar hij zal over je heersen. Hij zal je leiden. En ja, we weten dat dit punt na de zondeval behoorlijk scheef gegaan is, hè, mannen. Dit is geen aanwijzing voor enige dictatuur. Hè? Maar de vrouw wordt gelijk neergezet als het ware zo van, er zal altijd nog een verlangen zijn, ondanks dat die kindergeboorte zo zwaar zal zijn, verlang je naar een man, ook op seksueel gebied. Ook verlangen om kinderen te krijgen, ook dat je een man voor je wil hebben. Maar Eva, jij stapte voor met de zondeval in een leiderschapsrol. Dat wil ik corrigeren door te zeggen, hij zal over je leiden. Hij zal over je heersen, hij zal richting geven. Je zal onder het gezag van je man vallen. Vers 17 bij Adam. Kijk eens hoe fascinerend de Heer hier Adam aanspreekt. Adam, kom eens voor mij hoor. Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw. Oftewel, waar jij leiderschap had moeten geven en het niet gedaan hebt. Waar jij als hoofd had moeten staan. En waar je je terugtrok in een rol ondergeschikt aan je vrouw. Omdat gij geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van de boom gegeten hebt waarvan ik u gebood. Daarvan zult gij niet eten. Is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten. Alle dagen van uw leven. Dit is exact waar de man voor gemaakt was om zijn omgeving te formeren. Richting te geven. Brood op de plank te brengen. Dat is een helper om het te verzorgen en richting te geven. En vorm te geven als het ware. Maar de man wordt daar inderdaad precies als het ware geraakt. Waar die voor geschapen was. Omdat je naar je vrouw geluisterd hebt. Dat was precies wat fout was gegaan. Hij gaf geen sturing aan zijn vrouw. Eva had als eerste van de verboden vrucht gegeten. Maar Adam wordt hier gewezen op zijn verantwoordelijkheid. Dat hij had in moeten grijpen. Daarom zal het milieu, een omgeving waarin je leeft, met grote inspanning gepaard moeten gaan om nog iets voor te brengen. Ervaren we dat? Ik wel. Ik vind het geen pretje op aarde. Ik haat dat van deze wereld. En u zou dat ook moeten haten. Als we dit als normaal zien, als mensen bij me komen, wel, dat, zo is het nu eenmaal. Zo is het nooit bedoeld. Dit is niet normaal. Dit is loodzwaar. En dit is niet fijn. Maar ik kan alleen zeggen, dat is wat de Heer voor ons heeft. En wij verdienden nog erger. Want wij gehoorzaamden de leugen van Satan en niet de waarheid van God. Wat we vandaag gezien hebben, mensen, is dat zowel voor de zondeval als na de zondeval er verschillen van rol zijn. Verschillen van eigenheid tussen de man en de vrouw. De man is de leider, de hoofdverantwoordelijke, de vrouw, de man die inderdaad vorm geeft en richting geeft. De vrouw is de helper, de verzorger, de ondersteuner van haar man, die vruchtbaarheid mee in zich draagt, die gemaakt is om te verzorgen. Ik bedoel, elke maand bij een vrouw in haar vruchtbare leven wordt ze eraan herinnerd dat zij de vruchtbaarheid draagt. En ik hoop dat we deze diepe verschillen als waardevol zien. Het naar ons hart laten gaan om te zeggen van die verschillen die koesteren wij. En waarom? Omdat God dat in zijn schepping gelegd heeft. Wij eren hem ermee als we dat reflecteren. Dit is een afspiegeling wat hij voor ons als mannen en voor de vrouw bedoeld heeft. In onze huwelijken, in onze gezinnen, in onze opvoeding. Als het in het huwelijk niet naar voren komt, als daar geen verschillen zijn, als er in de gemeente geen verschillen zijn tussen man en vrouw, dan vraag ik maar één ding. Hoe leert u wat een meisje is en een jongen een jongen? En dan begrijpen we ook dat als de gelijkheid in het huwelijk wegvalt, dat de gelijkheid bij kinderen wegvalt, of de ongelijkheid bij kinderen wegvalt, als de ongelijkheid in de gemeente wegvalt, moet ik zeggen, of in de huwelijken, de ongelijkheid in de opvoeding, de ongelijkheid in de gemeente. Dan is het ook te begrijpen dat er een ongelijkheid komt die erachter voortvloeit. In de gemeente, in die zin, mannen met mannen samen kunnen leven. En waarom? Ze zijn alleen maar geschapen om de Heer te verheerlijken. Rollen zijn niet meer belangrijk. Wat je uitspookt, daarnaast is niet meer van belang. Wat voor levenspartner je hebt, geeft niet meer. Dat vloeit hier achter weg, mensen. Dat is ook waarom ik kan begrijpen dat er tegenwoordig de hele discussie is of homo's in een gemeente mogen toegelaten worden of niet. Dat heeft niks te maken met de hele discussie over die homo's. Dat heeft te maken met dat we de rollen niet meer begrijpen. Dat heeft zoveel effecten, mensen, als wij de geslachten weggommen. Dat heeft zoveel effecten op onze huwelijken, onze opvoeding, onze gemeente en onze maatschappij. En we hoeven het maar te zien. Mogen we het koesteren, mensen, die verschillen. Met veel bewogenheid. En daar wil ik dan mee afsluiten, met veel bewogenheid. Het is niet dat we naar elkaar moeten kijken hoe het moet, hè? En dat bedoel ik daarmee te zeggen, in een huwelijk, hoe we gestalte geven aan leiders, als man als leider en als vrouw als helper, is iets heel persoonlijks. Het is niet zo dat u bij wijze van spreken naar mij kijkt en zegt van zo moet het. En de dames bij wijze van spreken naar Annemarie kijkt en zegt zo moet het. Er kunnen verschillende accenten gelegd worden. Absoluut. We zijn in verschillende groeifases van ons huwelijk. We hebben verschillende maturiteit in ons geloof. En de Heer gaat met ons allemaal een hele persoonlijke weg. Zolang we de verschillen maar nastreven bij de genade van de Heer en hoog houden en overdragen aan onze kinderen. Mogen we zo naar onze Heer gaan. O Vader, ik dank u dat dit zo in uw woord naar voren mag komen. Mogen we dit met grote bewogenheid ook brengen, wetende Heer dat er zoveel in de kerkgeschiedenis scheef is gegaan, Heer. Dan hoef ik alleen maar naar mij als man te kijken, Heer. De mannen doorheen de kerkgeschiedenis, Heer, zijn niet de voorbeelden van godsvruchtig leiderschap geweest die het zou moeten zijn. Ja, Heer, het is ook inderdaad zichtbaar dat ook vrouwen niet altijd hun rol en positie in de gemeente hebben opgenomen zoals u in onze overtuiging vanuit Gods woord dat ook zou moeten. Heer, we hoeven niemand de vinger te wijzen. We willen gewoon diep voor u buigen, voor het kruis, voor uw offer, Heer Jezus. En gewoon vragen dat waar wij nu staan, dat u ons verder wil leiden om onze rol als man en onze rol als vrouw vorm te geven, zodat het u verheerlijkt. Dat wij een aroma mogen zijn voor onze kinderen. Dat ze mogen zien, jonge kinderen, jonge jongens die zeggen van zo zou ik ook een vader willen zijn. Of zo zou ik ook een man willen zijn. Met zo'n hart van liefdevol leiderschap. En dat er jonge meisjes zijn die naar hun moeder of naar hun grootmoeder of naar de oudere vrouwen in een gemeente kunnen kijken. En ze denken van, zo wil ik ook een mama zijn. Zo wil ik ook een vrouw zijn. Zo wil ik ook in een huwelijk staan. Heer, mag het zo zijn dat onze levens een afspiegeling zijn van uw scheppingsorde. En dat er generaties achter ons voort mogen komen, Heer. Die liefde hebben voor zoals u ze geschapen heeft en hun rollen oppakken. Uit genade, Heer, bewerk dat in ons. In Jezus' naam. Amen.